Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Washington Calling.
Remember who in God's name we are. This is the United States of America.
De Amerika-podcast van de Telegraaf. USA! 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 Met Paul Janssen.
We are in a competition with the world. And I want America to win.
Goeiedag, Paul.
Hey, Thomas, hoe is het?
Goeiedag. Ja, nou, ik zou zeggen, another podcast, another crazy week. Om het in onvervals Amerikaanse one-liner te vatten.
Ja, en jij zit in de natte sneeuw, begrijp ik zo'n
ja,
beetje.
Nou, in Nederland. Ja, god, wat mag geen naam hebben, zou ik dan zeggen. Oh. Zeker
hier,
bij jou.
Hier schijnt alweer de zon, dus ja. We gaan alweer hard naar het voorjaar.
Ah, kijk aan. Ja, nou ja, Phil de Bever, die heeft zijn schaduw gezien, toch, in Punxsutawney.
Zo is dat. En iedereen was aan het juichen.
Kijk.
En tot nu toe heeft hij gelijk. Hij heeft meestal geen gelijk, hè, zoals we hadden besproken. Ja, maar tot nu toe zit Phil er goed op.
Kijk. Het belangrijkste moet nog komen van deze week. De hoogmis van de Amerikaanse sport, hè, om even een wielerterm te verkwanselen.
Ja,
Super Bowl. Of moeten we over de Swift Bowl hebben, Paul? Ga jij kijken eigenlijk?
Ja, ik wil wel gaan kijken. Ik ga natuurlijk niet ter plekke kijken. Want voor een kaartje moet je, let wel, minimaal zo'n $5600 aftikken. Ik had nog gekeken deze week of er nog kaartjes beschikbaar waren. Je kan nog terecht, maar neemt u dan wel even $18.000 mee.
Jezus.
Dus dat zijn nogal bedragen.
Waanzin.
En dat geeft ook al iets aan over de totale gekte. Mm-hmm. Dit jaar is de finale, de Super Bowl. De finale van het American voetbalseizoen is in Las Vegas. Ja, daar komt alles samen. Sport, entertainment en commercie. Als je als bedrijf denkt van, toch misschien wel leuk om een commercial rond de Super Bowl uit te zenden. 30 seconden zijn te verkrijgen vanaf $7 miljoen.
Oeh.
Dus dat geeft even ongeveer aan dat het niet alleen een groot sportief evenement is, maar ook een centenkwestie. Mm-hmm. Er wordt hier flinke geld uitgegeven en verdiend.
Ja.
Ook wel mooi trouwens aan die Super Bowl. Ik vind het eigenlijk minstens zo spannend als de wedstrijd zelf. Het is natuurlijk het hele randgebeuren. Mm-hmm. Mag je het eigenlijk nog wel randgebeuren noemen?
Nou ja, het is groter inmiddels, zou ik bijna zeggen.
Ja, ja. Nou ja, vorig jaar speelde natuurlijk tijdens de halftime show Rihanna. En die trok een record aantal kijkers van 118 miljoen. En dat waren er dus in de rust van de wedstrijd. Mm-hmm. Er keken meer mensen naar haar show in de rust van de wedstrijd met 118 miljoen dan tijdens de wedstrijd. Want toen haakten 4 miljoen kijkers af. Mm. Dus dat geeft ongeveer wel aan hoe entertainment en sport elkaar hier beconcurreren. En dat is eigenlijk begonnen, heb ik begrepen, ooit met een wervelende show van niemand minder dan Michael Jackson in 1993. En voor die tijd was de halftime show van de Super Bowl, die al sinds eind jaren 60 wordt georganiseerd, was eigenlijk vooral van de klassieke fanfares en Disney-achtige revue-shows. En toen werd Jackson een keer uitgenodigd en die maakte daar toch een circus van, in de positieve zin van het woord natuurlijk. Dat sindsdien die halftime show gaan concurreren met het sportieve gebeuren. Dat had voor de organisatie een belangrijke rol. Namelijk dat in de rust is ook een plaspauze voor de kijker. En een aanzienlijk deel van de kijkers die haakte af. En zo'n halftime show moet er dan voor zorgen dat de tv-kijker niet wegzept en iets anders gaat doen. Maar dat die blijft hangen.
Ja. En Usher is het dit jaar. Word je daar nog warm of koud van, Paul?
Nou, hij wel. Want hoewel hij dus geen cent betaald krijgt. Hè, dus, Super Bowl vergoedt alleen onkosten, zoals dat heet. Dat kan nog steeds stevig in de papieren lopen trouwens. Maar ze vergoeden alleen onkosten. Alleen als jij als artiest de halftime show mag doen, dan kan je erop rekenen dat daarna de platenverkopen helemaal door het dak gaan. Ik heb opgezocht, in de laatste jaren was er een record voor het duo J-Lo, gelegenheidsduo J-Lo en Shakira, die in, ik geloof, 2020 de halftime show deden. En daarna zagen zij hun afzet met meer dan 1000% stijgen. Er zit ook een Nederlands tintje aan, hè? Aan de Super Bowl deze keer met de Nederlandse DJ Tiësto. Maar die speelt niet tijdens de halftime show. Althans, dat staat niet gepland. Hij speelt tijdens de warming-up. En ook bij onderbrekingen van de wedstrijd. En dat laatste schijnt een nieuw experiment te zijn. Ah. Ik moet je zeggen, Thomas, ik ben toch ook wel vooral benieuwd naar de aftrap. En eigenlijk voor de aftrap als het volkslied wordt gezongen. Want wat ik eigenlijk wel heel mooi vind aan de Super Bowl is het de ongegeneerde uitbarsting van vaderlandsliefde rond zo'n sportprogramma ziet. Kijk, wij in Nederland zingen dan ook, hè, als Nederlands elftal speelt, zingen we allemaal het Wilhelmus uit volle borst. Nou, dan moet je eens kijken wat hier gebeurt. En zeker vorig jaar, ik weet niet of je dat herinnert, Super Bowl 2023, toen was er een countryzanger, Chris Stapleton, die al tokkelend op zijn gitaar het volkslied vertolkte. En dat riep zoveel emoties op. Dus dat er spelers, en ook met name de coach van een van de finalisten, dat was Nick Sirianni van de Philadelphia Eagles, die stond gewoon te grienen op het veld. En de tranen biggelden over zijn wangen. Dat werd op grote schermen in het stadion werd dat aan het hele publiek getoond. En er steeg een luid gejuich. Barstte er daarop los. Het was kippenvel. Prachtig. Ja, voor mensen die dat nog even willen terugzien, het is op sociale media te vinden. Ik zal het trouwens ook even op mijn Twitter-account zetten. Dan kunnen luisteraars die dat makkelijk willen vinden, kunnen dat via mijn Twitter-account even terugkijken. Het is echt een... Ik vind dat eigenlijk een hoogtepunt. Althans, dat was het vorig jaar.
Nou, het is altijd. Ik kijk het altijd trouw. De Super Bowl. Ja, ik krijg er altijd dat moment ook... ik krijg gewoon kippenvel van. Het is echt mooi. Ja. Het is aan de ene kant denk je, het is wat zaltig en cheesy misschien. Maar het is ook... Het is zo mooi. Iedereen staat daar met zijn petje. Iedereen doet zijn petje ook af en op zijn hart.
Ik vind het prachtig. Ja. Weet je, Wij Hollanders zijn toch altijd een beetje, hebben wat gêne daarvoor.
Ja, precies.
En, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En die Amerikanen, die gaan er gewoon volle bak voor.
Ja, het is echt...
Ik heb daar wel sympathie voor. Ik vind het wel jaloers maken.
Nou, het is...
dan terug naar Swift, want daar ging het natuurlijk... Ja, daar begon je ook terecht
Swiftie,
mee.
Ja.
Ah, joh, de media hier, het is... wij als Telegraaf kunnen er ook wat van, hè. Maar afgezet naar Nederlandse begrippen, maar dat valt allemaal in het niet. Wat Amerikaanse media allemaal berichten over Taylor Swift. En voor wie de laatste maanden onder een steen heeft gezeten. Taylor Swift is natuurlijk een stelletje met een van de sterspelers van de Chiefs. De Kansas City Chiefs die in die finale staan van de Super Bowl. Met meneer Travis Kelce. En ja, de grote vraag hier is nog steeds of Taylor Swift die daags voor een optreden heeft in Japan, of ze wel op tijd terug kwam zijn. We hebben het er eerder over gehad. En het gaat er nog steeds over. Terwijl alles erop wijst dat heel makkelijk haalbaar is. Maar kennelijk is het een verhaal wat goed scoort.
De Amerikaanse ambassade in Japan, die heeft een officieel statement uit laten gaan dat het allemaal gaat komen, dat het allemaal goed komt.
Precies.
En in de brief hebben ze allerlei titels van liedjes van Swift verstopt.
Ja, I rest my case.
Het is
fascinerend. En het aardige is dat je daar dus ook al weer chagrijn over krijgt van een deel van de sportfans. Want die zeggen, oh nee, dan zit mevrouw Swift in het stadion en dan krijgen we haar straks weer 17 keer te zien tijdens de wedstrijd. Terwijl daarvoor kijk ik niet naar de Super Bowl.
Dat is trouwens een sidesport op zich. Daar kan je op wedden, hè, Paul. Wist je dat? Je kan echt op werkelijk alles wedden van de Super Bowl. En daar is dus nu ook een hele categorie aan toegevoegd met alles wat om Taylor Swift draait. Wat voor kleur kleren ze aan heeft, of ze gaat knuffelen met haar schoonmoeder, of haar vriendje die daar op het veld aan het supporten is, of die op één knie gaat. Hè? Dat is ook nog een mogelijkheid. Ja, het is waanzin. Het is,
nou. En er nog aan toevoegend. Ik heb er ook één gevonden. Naar aanleiding van wat we net bespraken. Er is ook een weddenschap te sluiten op de vraag of er een speler of coach weer gaat huilen tijdens het spelen van het volkslied.
Nou, ik denk dat dat een...
De kansen zijn trouwens gelijk, lees ik.
Oh, dat is, ik zou zeggen, het is een safe bet, maar goed. Oké, goed. Nou, laten we door met de echte belangrijke zaken, want er is genoeg te bespreken, Paul. Een jury, ja, die boog zich over de vraag afgelopen week of de moeder van een schoolshooter zelf ook schuldig was en kwam tot een historisch oordeel. Washington, ja, dat stond weer figuurlijk in lichte laaien met allerlei politieke chaos en juridische tegenslag voor Trump. En Nikki Haley, de enige overgebleven republikeinse tegenstander van Trump, ja, die leed een pijnlijk verlies.
Time for the hot topic of the hour. An upset for Nikki Haley in Nevada last night, losing the primary to no one. Almost 63% of Republican primary voters selected none of these candidates instead of selecting Haley. Her campaign team trying to soften the blow. Watch.
Ja, Paul, we hadden het al vorige keer in de podcast erover. De voorverkiezing in Nevada, dat zou wel eens op een pijnlijke uitslag kunnen uitdraaien voor Nikki Haley. En dat is gebeurd. Wat is daar allemaal? Kan je uitleggen wat er precies gebeurd is?
Ja, zij. Het was een beetje een ingewikkeld verhaal. Want er is in die staat zowel een primary als een caucus. En de primary, die is verordeneerd door de staat. En de Democraten hebben in Nevada de meerderheid in de staat. Dus die hadden bepaald, we gaan een primary houden. En de Republikeinen hadden gezegd, ja, maar wij houden vast aan de klassieke caucus, die namelijk daar al tijden wordt gehouden. En dat betekende dat Trump en ook andere Republikeinen zich inschreven voor de caucus. En het kamp Haley dacht van, dat is interessant. Als wij die caucus, waar ook de gedelegeerden kunnen worden gewonnen voor de nationale conventie later in het jaar. Maar als wij die caucus nou laten lopen en meedoen aan de primary, waar de andere Republikeinse kandidaten niet aan meedoen, dan creëren we ons eigen PR-moment. Mm-hmm. Zo besloten. En toen gebeurde er iets heel naars, namelijk Nikki Haley verloor deze week de primary, de Republikeinse primary althans, van, zoals jij al eerder zei, de heer of mevrouw, geen van de kandidaten. Ja. En dat was een opzetje uit het kamp Trump, dat je kan aankruisen op het stemformulier naast de naam van de gegadigde, kan je ook aankruisen, geen van de kandidaten. En een ruime meerderheid heeft dat gedaan, waardoor Haley haar PR-moment in rook zag opgaan. Ja. En een wel heel, heel, heel pijnlijke nederlaag leed op deze manier. En de grote vraag is natuurlijk ook nu van, ja, en hoe nu verder? Wel aardig is dat natuurlijk Trump, die gaf meteen een persbericht. Zijn campagne gaf meteen een persbericht uit en die noemde dat Kiss of Death. En daar kwam ook de bijnaam van Nikki Haley naar voren. We hadden hem eerder nog niet heel vaak gehoord, maar hij komt de laatste tijd, komt hij vaker boven. En zij werd dan ook in het persbericht Bird Brain. Genoemd. Dus nou, allemaal heel, heel gezellig. Maar mevrouw Birdbrain die weigert de handdoek in de ring te gooien. Vooralsnog blijf ik als disclaimer elke keer zeggen. Ja, en dan gaat het straks richting South Carolina, haar thuisstaat. En ik denk, ja, joh, wat is dan het keerpunt voor jou in de campagne? Want volgens de peilingen is ze in haar eigen thuisstaat ook kansloos. Daar staat ze nu achter op Trump. Trump staat op 58% en Haley op 32%. Dus dat is ook een gapend gat.
Absoluut.
En je denkt dan van, joh, ben je niet langzamerhand in een vlek aan het wrijven die steeds, steeds smeriger wordt, om het maar zo te zeggen. Ja. Nou ja, richting, dan krijgen we natuurlijk nog Super Tuesday. Daar kijkt iedereen ook naar van, ja, dat zou toch wel moeten markeren als Nikki Haley in de race blijft, of er dan nog kans is, terwijl goed gemeten inmiddels wel denkt dat ze kansloos is. Maar alles draait natuurlijk ondertussen. Waarom blijft ze in de race? Daar hangt veel af van hoe het in de strafzaken met Trump verder zal gaan. En daar komen we straks nog over te spreken. Maar B, er was hier weer een nieuwe peiling deze week, Thomas, waarin opnieuw bleek dat Biden en Trump nek aan nek gaan. Mm-hmm. Met 49 rond 50% of daaromtrent. Maar waar ook tegelijkertijd werd gemeten dat als Haley in plaats van Trump in de ring zou aantreden in november tegen Biden, zou ze hem met 15% verschil verslaan. 15%! Ja, dat is ongelooflijk. Dus wat daaruit naar voren komt, is dat als je het de gemiddelde Amerikaan vraagt, dan zeggen ze, doe mij maar Haley. Mm-hmm. Maar als je het de Republikein vraagt, dan zeggen ze, doe mij maar Trump. En de Republikeinen bepalen uiteindelijk, ja, de Republikeinse kiezers, die bepalen uiteindelijk wie hun kandidaat wordt. Dus Haley zit hier nogal klem.
Tja, en nog heel even voor de goede orde. Super Tuesday, je noemde het net, hè? Dat is een dinsdag in maart, waarop er heel veel voorverkiezingen tegelijk zijn. Hè? En dan,
ja, dat is de grootste, grootste aantal staten houdt dan voorverkiezingen. En ja, eigenlijk werd natuurlijk al gezegd van ja, deze voorverkiezingen, eigenlijk is de race al over. Mm-hmm. Het wordt gewoon Biden tegen Trump. Maar ja, zeg nooit nooit. Nee. Zullen ze in het kamp Haley denken. En belangrijk is hier, en daar hebben we weinig zicht op, het hangt er heel erg vanaf wat haar, wat de geldschieters achter haar campagne vinden.
Absoluut.
Als die blijven zeggen, joh, doorgaan, 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 dan kan ze het langer volhouden. Maar op het moment dat zij zeggen, ja, dit is kansloos, we stoppen ermee, ja, dan houdt de geldpot droog dan op en dan is het snel afgelopen.
Absoluut. Nou, blijft toch dan enigszins spannend. Niet of ze wint, maar hoe lang ze het volhoudt, zou ik zo zeggen. Ik vind wel opvallend, ja, ze is wel steeds, als je er hoort, ze wordt wel steeds scherper op Trump, heb ik het idee. Hè? De uitspraken die ze doet, daarmee is ze ook wel de schepen achter haar aan het verbranden om ook nog ooit een vice president pick van Trump te worden. Dat lijkt me wel, dat lijkt me eigenlijk wel verkeken.
Nou ja, dat zou je zeggen, maar uiteindelijk is dit allemaal politiek, hè?
Ja.
En we hebben vaker gezien in de politiek dat topspelers elkaar voor verrotte vis uitmaken en uiteindelijk toch elkaar in de armen vallen om de macht te kunnen delen. Dus niets is uitgesloten. We hebben het in Nederland hebben we het ook gezien met meerdere verkiezingen en formaties. Ik zal niet vooruitlopen op de lopende formatie in het verre Nederland. Minstens zo interessant als wat er hier gebeurt. Ja. Maar je kan het niet uitsluiten. Nee. Maar het valt inderdaad op dat Haley, ja, wat een hardere koers is gaan varen over Trump. Ook de laatste tijd begint niet alleen over zijn leeftijd, maar ook over zijn geestelijke gemoedstoestand.
Zeker.
En toch begint te wijzen van ja, hij maakt fouten, hij is niet scherp meer. Nou, dat trekt Trump heel slecht, zoals je weet. Aan de andere kant, het kamp Trump is ook niet, is ook, laat zich ook niet onbetuigd, om het maar zo te zeggen. Hè? Met die teksten die ik net noemde, Bird Brain en ook bij herhaling wijzen op haar Indiase afkomst en haar voornaam,
haar naam verkeerd
Indiase voornaam, bewust verkeerd bewust verhaspelen. Ja, weet je, dat is ook wel onder de gordel.
Zeker.
Maar goed. Maar dat politics is ook politics.
Dat wisten we, hè? Dat wisten we. Maar dat er dus ook, dat het teruggedaan kan worden, dat is misschien een beetje nieuw voor Trump. She doesn't kiss the ring yet. Dat mogen
zo is
we wel
dat
zeggen. Nou goed, dan door naar, naar de big kahuna zelf, Donald Trump. Want die kreeg, je had een juridische tegenslag. Kunnen we dat zo omschrijven, Paul? Dat zijn immuniteit die hij wenste niet doorging.
Nee, dat klopt. Waarbij ik wel moet aantekenen dat natuurlijk uiteindelijk de vraag was hoezeer de advocaten van Trump zelf geloofden dat dat van toepassing zou zijn. In de kern gaat het erom dat het team Trump heeft gezegd, in de strafzaak rond de vermeende pogingen van Trump om de verkiezingsuitslag ongedaan te maken. Mm-hmm. Hè, wat uiteindelijk uitmondde in de bestorming van het congres op 6 januari. Waar op dat moment het congres bijeenkwam om de verkiezingszegen van Joe Biden te bekrachtigen. En Trump zou onder andere die opruiende toespraak hebben gehouden, maar zich ook aan andere zaken in de aanloop daarna schuldig hebben gemaakt. Maar Trump was in die dagen nog zittend president. Mm-hmm. En het betoog van de verdediging was, een president is immuun voor of geniet immuniteit voor vervolging. En dus kan Trump, hoewel hij inmiddels oud-president is, kan die niet worden vervolgd. Nou ja, dat is naar de prullenbak verwezen, aanvankelijk al door federale rechten en nu ook door een appeals court. Mm-hmm. Advocaten van Trump hebben gezegd, ja, wij vechten toch door. En alles lijkt in ieder geval op te duiden dat het hun op zijn minst ook gaat om tijd te rekken. Want zolang deze zaak loopt en het beroep loopt, wordt de inhoudelijke behandeling van de strafzaak, die inmiddels van de rol is verdwenen, wordt die niet hervat, is de verwachting. En dat is weer van belang, omdat die strafzaak in DC, wat er een van de vier is, hè, maar deze strafzaak zou de eerste zijn die zou beginnen, begin maart. De daags voor Super Tuesday was het gepland, tot woede. Heel, heel begrijpelijk toen nog toen dat werd aangekondigd van de Republikeinen en van Trump. Maar die strafzaak is dus uitgesteld. En ja, zolang er beroepprocedures lopen, is niet duidelijk wanneer de draad weer wordt opgepakt. En daarmee groeit natuurlijk de kans dat die zaak niet wordt afgehandeld voor de presidentsverkiezingen van begin november. En dat is natuurlijk allemaal cruciaal om Trump de zegen te bezorgen. En voorts wordt er gezegd, mocht hij dan winnen, omdat dit een federale zaak is, kan die vervolgens ook invloed uitoefenen op het verdere verloop van die zaak.
Ja, Paul, en dus dat betekent dat de eerste strafzaak van Trump niet die over 6 januari wordt, maar die in New York gaat spelen, toch?
Ja, ik zou bijna zeggen, kiest u maar, want met die vier strafzaken. Even voor de luisteraars, naast de strafzaak in Washington DC over die, wat ik maar even noem, 6 januari gebeurtenissen, heb je ook nog een strafzaak in Georgia. Dat gaat grosso modo over dezelfde verkiezingsmanipulatie, verkiezingsfraude, pogingen, maar dan in de staat Georgia. Dat is ook geen federale zaak. Nou, die zaak is uit de rails aan het lopen door die spraakmakende affaire tussen aanklagers die nu daar ook over moeten gaan getuigen. En dan is er nog een zaak in Florida. Dat is de zogeheten documentenzaak. Mm-hmm. Dat gaat over vertrouwelijke documenten die Trump had achtergehouden en niet had willen teruggeven. Dat is een derde strafzaak. Daar is ook al vertraging in gekomen. Opdat de rechter de aanvankelijke geprikte datum heeft verschoven. En daardoor komt nu plotseling de strafzaak in New York. Er is ook nog een civiele zaak in New York. Dat gaat dus over fraude die ze hebben gepleegd rond de waarde van zijn bezittingen. De strafzaak in New York, die gaat over betaald zwijgeld aan pornoster Stormy Daniels. Dat is een zaak al uit 2016. Het aardige daarvan is dat de aanklager, dat is meneer Bragg, de openbare aanklager in New York, in de strafzaak, dat is ook weer een democraat, niet onbelangrijk. Die had eerder gezegd van, ja, ik wil mijn strafzaak wel parkeren om andere strafzaken voorrang te geven. En dat werd ook gezien als tactisch, niet alleen als hoffelijk, maar vooral als tactisch, omdat experts zeggen dat deze strafzaak in New York eigenlijk de zwakste is.
Precies,
die er is van de vier. Het gaat dus om valsheid in geschriften die gepleegd zou zijn rond het opgeven van de betaling. Die betaling van, ik geloof, $130.000... die via een advocaat aan Stormy Daniels is gedaan, die is opgevoerd destijds als verkiezingskosten of iets dergelijks. Maar zeggen experts, ja, de openbaar aanklager maakt daar, om daar een misdrijf van te maken wat hij nu doet, moet hij bewijzen dat Trump met dat verhullen een ander misdrijf ook nog onder het tapijt heeft willen vegen. Een technisch verhaal, maar wordt gezegd dat kan nog wel eens heel ingewikkeld worden. Dus ja, er staat hier heel wat op het spel. En het zal zowel voor de aanklager in New York moeilijk worden, is de verwachting, om Trump hier veroordeeld te krijgen. Wat daarmee een valse start natuurlijk vanuit het linkse kamp kan worden beschouwd. Onderaan de streep lachen de democraten toch. Hè? Al die strafzaken die vreten geld weg bij de republikeinen. Er worden hier overzichten bijgehouden, fondsenwerving. De republikeinse partij ligt inmiddels ver achter op de partij van Joe Biden.
Maar dat is monetair gezien of financieel gezien, moet ik zeggen, geloof ik. Maar in de peilingen hoor je toch elke keer wel weer dat die zaken Trump geen windeieren leggen. Want dat zorgt er toch voor dat hij populair blijft onder zijn achterban.
Dat klopt, maar het is heel dubbel. Uiteindelijk wordt natuurlijk de Amerikaanse president niet alleen door Republikeinen of Democraten gekozen. Geregistreerde Republikeinse kiezers en geregistreerde Democratische kiezers. Maar er zijn ook een heleboel, dat hebben we in New Hampshire gezien, ongebonden of niet gelieerde kiezers. Ja, het klopt dat de populariteit van Trump ziende ogen is gegroeid met al die strafzaken die op zijn weg kwamen. Tegelijkertijd laten de peilingen ook zien dat mocht Trump voor de stembusgang van 5 november veroordeeld worden in een strafzaak, dus niet in de civiele zaak, maar in een strafzaak, dan keert een flink deel van de mensen die voor Trump nu zou willen opteren, die keert zich dan van hem af. En dan staat hij ver achter op Biden. Precies. Dus er staat ook wat dat betreft veel op het spel. Ja. En dat weet zowel Trump als het kamp van de Democraten.
Hoogspel is het.
Ja, kijk, het is natuurlijk wel zo. Hier heb je ook scheiding der machten. Hè? Dus de rechterlijke macht, onafhankelijk, staat los van de politiek. Maar het gekke hier in Amerika, of je kan het cynisch gezegd transparant in Amerika noemen, is natuurlijk dat rechters en aanklagers, ze hebben allebei een politieke kleur. Ja, de aanklagers, die moeten hier ook gekozen worden. Rechters worden benoemd, aanklagers worden gekozen. En dat begint in dit soort politieke zaken toch wel te schuren.
Dat geeft ook weer een bijzonder tintje, om het zacht te omschrijven.
Taking a live look at Capitol Hill now as a major bipartisan border deal has tanked. It could have been the most significant change to immigration law in decades. Senate Republicans blocked the deal from advancing late this afternoon. President Biden slammed the GOP while speaking in New York today. He blamed his opponent, former President Donald Trump.
Je zou het bijna vergeten, naast al deze juridische ellende en juridische strijd, de heren en dames politici, die zijn zelf ook nog in Washington gewoon bezig met het land besturen. Wat gebeurde daar deze week?
Ja, chaos. Chaos in het congres. Er liep van alles uit de rails.
Ja.
Laten we ons beperken tot de kern. Het gaat natuurlijk om de grenscrisis. Dat is het allerbelangrijkste dossier op dit moment op het Capitool. President Biden die heeft natuurlijk gezegd van ja, ik wil de strengere maatregelen nemen voor de grens. En dan moet het congres dat gaan steunen. Want er zit een flink financieel kostenplaatje aan vast. En je zou dan verwachten, en dat dachten de Democraten ook, van ja, eigenlijk is Biden degene die een knieval maakt richting de Republikeinen. Want laten we niet vergeten dat Biden bij zijn aantreden afscheid heeft genomen van het harde immigratiebeleid van Donald Trump en de Republikeinen. En daar nu op terugkomt. En dat kan je wel pijnlijk noemen. Maar richting de verkiezingen en de totale chaos en de massale toestroom van inmiddels miljoenen illegale migranten, want daar spreken we over, die veel Amerikaanse steden overspoelen. Ja, kan Biden niet anders met het oog op de komende verkiezingen? Dit is een van de top issues bij die komende stembusgang waar kiezers zich druk over maken. Dus hij moet
ook Democraten, hè? Die hoor je ook in toenemende mate. Die zeggen,
absoluut, ja. Absoluut. Steeds meer Democraten die zijn het beu. Die zien gewoon in de stad als New York, waar de democratische burgemeester Eric Adams ook heeft gezegd, ja, wij gaan financieel bankroet aan deze enorme toestroom van illegale migranten die we allemaal maar moeten opvangen, die bij herhaling ook, en dat is misschien een kleine minderheid, maar ze komen wel in het nieuws. In het nieuws komen omdat ze overvallen plegen en andere misdrijven. Het zijn onlangs heel veel gedoe over twee agenten in New York die mishandeld zijn door een bende illegale migranten die op rooftocht waren in de Big Apple. En ja, dat komt allemaal op het konto van het softe beleid, zoals dat dan wordt gezegd, van Biden. Dus Biden die wil tot inkeer komen. Die met een blik op de peilingen ziet hij dat dit onhoudbaar is. En tot zijn verbijstering hebben de Republikeinen in het congres daarvoor bedankt en gezegd, ja, maar wij gaan jou niet uit de brand helpen. De Democraten waren zo onverstandig om aan die deal, aan die grensdeal, waarbij er dus een nieuwe autoriteit zou komen die meer bevoegdheden heeft, waarbij de grens sneller dicht zou gaan als er te veel mensen binnenkomen. Er zou ook meer geld komen voor grenswachten. Dat is allemaal een federale taak. En in ruil daarvoor hadden de Democraten bedacht, nou weet je wel, als we dat nou aan de Republikeinen geven in het congres, dan koppelen we daar dat, en daar zijn we weer, dat hulppakket voor Oekraïne aan van 60 miljard, wat nog steeds op de plank ligt. Hè? Daar gaat het al maanden en maanden over. Net zoals het hulppakket voor Israël trouwens.
Zit er allemaal
en,
bij, hè?
Ja, dat haakje hebben de Republikeinen dankbaar gebruikt in het congres om de boel toch weer af te schieten. En dan zou je zeggen, ja, maar is dat niet raar? Want de Republikeinen die krijgen toch eigenlijk wat ze willen. En het is in het landsbelang en noem het allemaal op. Maar de Republikeinen die zitten er gewoon, het is gewoon power politics. Die denken, ja, wij gaan Biden, het kleeft aan Biden dit dossier. We gaan hem nu niet uit de brand helpen. En we vertrouwen erop dat de kiezer ook ziet dat de draai die Biden nu maakt uiteindelijk een tijdelijk is of een uit nood geboren of nou, verzin het allemaal maar. En als je een echt steviger grensbeleid wil, dan moet je straks op Trump stemmen en dan krijg je pas echt waar voor
maar
je geld.
Dat dus is het dus, hè? Er is dus een bigger prize of a bigger fish to catch. Ze hopen met dit alles door Biden een hak te zetten dat uiteindelijk hun kandidaat, hun spitsenkandidaat, daar in dat Witte Huis terecht gaat komen. Maar,
ja, ik zou het geen hak willen zetten, willen noemen. Want weet je, je moet niet vergeten, Biden heeft hier zijn eigen probleem gecreëerd door na zijn aantreden hooghartig afscheid te nemen van het grensbeleid van Trump. Daar scoorde die ook mee. Ja, dan moet je nu natuurlijk ook op de blaren zitten, denken de Republikeinen terecht. Zij hebben niet het beleid gewijzigd. Dat heeft Biden zelf gedaan. Het tweede punt is, Biden kan ook een decreet uitvaardigen. Hij heeft nu al een paar keer geroepen van Trump wil dit politiek uitbuiten en die wil geen oplossing. En hij heeft eerder gezegd, als het congres mij in staat stelt, dan gooi ik de grens dicht. Wat ik ook echt een zwakte bot vind. Wie zit er nou in het Witte Huis? Wie draait er nou aan de knoppen? En Biden heeft de executive order. Hij heeft de mogelijkheid om per decreet zaken te regelen. Er zit wel beperkingen aan. De grootste beperking is dat je kan daarmee niet nieuwe fondsen vrijmaken. Dus nou ja, een deel van het pakket wat nu op tafel lag en wat in het congres is gestrand, ging ook over extra geld om die nieuwe autoriteiten en die extra grenswachten aan te stellen. Maar andere zaken in het striktere grensbeleid, zoals het sluiten van de grens als er meer dan 5000 mensen per dag binnenkomen, dat kan je ook per decreet regelen. Maar dat doet Biden niet, snap je? Dus het is wat dat betreft is het wel power politics van twee kanten. Maar uiteindelijk is het in dit geval de Democratische Partij en met president Biden voorop, die zitten met de vingers tussen de deur.
Ja, ik zou zeggen, ze zitten allebei een beetje met de vingers tussen de deur, of niet, Paul?
Nee, ik denk het niet. Als je gewoon kijkt naar van wie in de publieke opinie wordt dit nou aangerekend? Ik zie hier vooralsnog niet, hè?
Ja.
Zie ik niet dat de Republikeinen hier voor straf krijgen van hun achterban. Laat staan van de staten zoals Texas, die al een hele tijd echt overhoop liggen met de federale regering in Washington, omdat Texas zegt van ja, jullie doen te weinig. En dan zou je dus verwachten dat de Republikeinen in Texas nu te hoop lopen tegen de Republikeinen in het Amerikaanse congres. Maar dat gebeurt niet.
Dat gebeurt nog zo. Dat vroeg ik voor mij, hadden we het hier de vorige keer ook over. Van ja, hoor je in de field de Republikeinen die daar allemaal te maken mee hebben met de ellende aan de grens, die hoor je nog niet de overslag gaan.
Nou, dat is natuurlijk cynisch, maar het doel heiligt hier de middelen. Ja. En dat is echt zo in dit geval. En ik moest heel erg denken aan die Iraanse gijzeling eind jaren 70. Die 444 dagen, ik kan het me als kind nog herinneren, was bijna dagelijks in het nieuws, dat met de val van de Shah en de komst van Ayatollah Khomeini, toen hebben boze Iraanse studenten, althans zo werden ze genoemd, die hebben toen 52 Amerikanen, zowel diplomaten als burgers, gegijzeld in Teheran. Ze eisten de uitlevering van de Shah. Die was met zijn gezin naar Amerika gevlucht. En Amerikaanse regering, destijds van Jimmy Carter, die weigerde om de Shah uit te leveren. Dat gijzeldrama, zo is al later zijn er vermoedens over uitgesproken, maar afgelopen jaar is er ene Ben Barnes naar buiten getreden. Die was de rechterhand van een toprepublikein, John Connolly uit Texas. En die heeft onthuld dat hij samen met die Connolly op een geheime missie naar het Midden-Oosten ging om een deal met de Ayatollahs te sluiten namens de Republikeinen. Er waren toen in 1980 waren er ook presidentsverkiezingen en namens de Republikeinen was daar Ronald Reagan de kandidaat. En deze Ben Barnes die heeft onthuld dat hij op missie was, op een geheime missie namens de Republikeinse Partij, om met de Ayatollahs een deal te sluiten dat ze maar even moesten wachten met het vrijlaten van die gegijzelden, omdat ze als Reagan de verkiezingen zou winnen, dat ze dan een betere deal konden sluiten. En nou ja, dit is heel lang ontkend, maar er zijn door de jaren heen.
Is dat hartstikke illegaal, zoiets? Dat zou toch allerlei federale wetten dit moeten voorkomen? Of?
Dat kan ik je niet vertellen. Dat is een interessante vraag uit de geleden van die zoeken we op.
Ja.
Uit de categorie die zoeken we op. Maar in ieder geval, het aardige daarvan is, het lag er wel heel erg dik bovenop. Want op de dag van de inauguratie van president Reagan, ik geloof een minuten daarna, werden de gijzelaars vrijgelaten. En dit is in extremis, is dit een voorbeeld van doelheiligde middelen. Ja, waarbij partijbelangen uiteindelijk toch het landsbelang, zou je mogen zeggen, op korte termijn overstijgen.
vanuit de Republikeinse Partij gezien.
Ja, absoluut. Ja. En dat is een heel, nogmaals een heel radicaal voorbeeld. En,
cynisch voorbeeld.
Het is cynisch, ja. Het is nooit 100% bewezen. Nee. Nog steeds niet met dit verhaal wat vorig jaar naar buiten werd gebracht door een van de mensen die zegt, ja, ik was daar zelf direct bij betrokken. Maar het geeft wel aan hoe ver partijen willen gaan op de macht.
Nou, absoluut. Nou, het is in ieder geval, toen heeft het gewerkt. Want Reagan werd, zoals je zegt, die werd de nieuwe president. Die volgde Jimmy Carter op. We gaan het in dit geval zien of de tactiek gaat werken van de Republikeinen.
We find the defendant guilty of involuntary manslaughter.
Jennifer Crumbly, silent and stoic, as the jury announced her fate. Guilty on all four charges.
Paul, iets heel anders dan. De jury die boog zich deze week over een bijzondere vraag, zou ik zeggen. Of een moeder van een schoolshooter, een jonge, 15-jarige jongen die in november 2021 een aantal medeleerlingen doodschoot, of de moeder ook schuldig aan dit geval was. De uitspraak, ja, die was bijzonder, toch?
Nogal. Dit is een unicum in de VS dat een ouder ook schuldig is bevonden wegens grove nalatigheid. Mm-hmm. Voor een misdrijf wat door haar kind is gepleegd. Dit gaat om een mevrouw uit Oxford in Michigan, Jennifer Crumbly, 45-jarige vrouw die terecht stond. Haar man moet nog terecht staan. Dat worden twee aparte zaken. En zij zijn als eerste ouders aangeklaagd voor het misdrijf wat hun inderdaad destijds 15-jarige zoon heeft gepleegd. Die 4 medescholieren op de high school heeft doodgeschoten en 7 anderen verwond. En waarom zijn zij nou aangeklaagd? Ja, ten eerste hadden zij het wapen gekocht voor hun zoon. Mm-hmm. Waarmee hij de moorden pleegde. En minstens zo belangrijk is dat de openbaar aanklagers zeiden, ja, deze ouders hebben allerlei signalen die wezen op naderend onheil, hebben ze genegeerd. Zo had die zoon, die had zo bleek uit opgedoken appverkeer, die had tegen zijn moeder gezegd dat hij een spook of een duivel in huis zag. Nou, die moeder had het allemaal weggelachen. Hij had een tekening gemaakt op school met allemaal bloed en wapens. En dan had hij ook teksten opgeschreven als van, ik zie bloed en ik wil schieten op school. Nou, ook genegeerd. Die moeder die heeft 2 dingen gezegd. A, de school deed niets. En B, die heeft zelf in de getuigenbank, terugkijkend op de gebeurtenissen, denk ik niet dat ik het nu anders zou doen. Dat viel niet lekker bij de jury. Met name die uitspraak, zo heeft een anoniem jurylid achteraf gezegd, heeft er aan bijgedragen dat zij schuldig is bevonden. En ja, het is ook Amerika, dus de openbaar aanklagers, die gaan dan ook even lekker vroeten in iemands privéleven. En wisten te vertellen dat deze moeder meer druk was met haar hobby's. En die hobby's bestonden dan uit paarden en, tromgeroffeld, een buitenechtelijke relatie met een lokale brandweerman.
Oh, nee.
En dat wordt dan ook allemaal in kleuren wordt dat uit de doeken gedaan. En waar ze elkaar ontmoeten, wel of niet, tijdens werktijd. En dat ze samen op een of andere swinger-app zaten.
Nee.
Nou, iedereen zit dan weer met rode oortjes dat aan te horen. Lang verhaal kort, deze moeder is door de jury schuldig bevonden. Ze kan 15 jaar cel krijgen. En dat is dus voor het eerst. Er moet nog een strafmaat worden bepaald. En dat gebeurt in april. De vader die komt volgende maand voor de rechter. Ik denk ook dat het goed is dat het gebeurt. De maat is een keer vol. Als je ziet hoe hier met wapens wordt omgegaan in dit land. Dat ouders ook verantwoordelijk worden gehouden voor de gruweldaden van hun kids. Ik heb het even opgezocht voor jullie in Nederland. Want het staat hier amper op de radar. Laat staan in Nederland. Er zijn dit jaar, en het is pas begin februari, er zijn dit jaar in Amerika al 37 mass shootings geweest. En een mass shooting hier is een schietpartij met minstens 4 doden en of gewonden. Er zijn dit jaar, het is pas begin februari, 22 school shootings geweest, waarvan er 7 met gewonden en of doden. Ik kan je vertellen, deze week kreeg ik nog een mail van de school van mijn eigen zoon van de high school. En dan wordt dan even uit de doeken gedaan. Ja, we hebben een dreigement binnen gehad, want de school had verordoneerd dat iedereen die nog de school binnen wilde een pas moest hebben. En er waren kennelijk tijdelijke passen en dat mocht niet meer. Er moest een vaste schoolpas om de school binnen te mogen. Nou, heel normaal. Een van de leerlingen vond dat niet zo'n leuke boodschap. En die had dus een mail gestuurd naar de school van, als jullie willen dat ik mijn pas mee moet nemen, dan krijg ik zin in om de hele boel kapot te schieten.
Jezus.
Nou ja, weet je, en dat gebeurt dan in dezelfde week dat ik zo'n vonnis lees. En dus ook lees wat de signalen waren die die moeder had genegeerd. Dus ja, joh, wij staan dan alweer op onze achterste benen. Met name ook omdat de school dan zegt, ja, we hebben de politie geïnformeerd en die vond het niet credible. En
het lijkt me zo moeilijk bij zoiets van, ja, wat is baldadigheid? Hè? Want dat is het natuurlijk ook, een stomme puber die gewoon denkt, ik ga even de boel op stel te zetten met zo'n mail. Of inderdaad wat je dan bij deze 15-jarige jongen uit Oxford hoort, ja, dat is totale, daar zat de totale enge gekte achter wat er speelde.
Nou ja, ik kan je dit zeggen, er is niets baldadigs aan. Ik ben natuurlijk zeer subjectief in deze zaak, omdat het iets treft wat mijn eigen kind raakt.
Ja, dat snap ik.
Maar er is niets baldadigs aan het verkondigen van dit soort boodschappen in een klimaat waarin je weet hoe ernstig het is. Mm. En hoe vaak, hè, 22 school shootings dit jaar. Het is een beetje hetzelfde, dezelfde categorie als dat je denkt dat het nu nog baldadig zou zijn om in een vliegtuig te roepen dat je een bom bij je hebt. Ja. Weet je? Dan ben je gewoon niet goed bij je hoofd en dan vraag je gewoon om problemen. En ja, ik vind in dit geval ook, vraag me dan af. Maar daar krijg je dan weer geen antwoord op. Want dan komt de privacy om de hoek kijken. En dan schieten Amerikanen helemaal door de andere kant op. Van, wordt zo'n gozertje dan op zijn minst toch wel gestraft?
Ja,
neem ik aan. Het enige wat ik lees, de ouders zijn geïnformeerd. Mm. En we hebben het al eerder over gehad dat hier een paar scholieren betrokken waren bij carjackings. Ja. Gastjes van 15, 16 jaar die een vrouw bij een stoplicht gewoon een pistool in de mond hebben gestopt. Hè? Even hoe sadistisch je dan bent.
Waanzin.
En die gastjes waren een dag nadat het gebeurde en ze waren opgepakt, liepen ze gewoon weer op school rond. En ouders krijgen verder niets te horen wie het zijn en hoe en wat. In Amerika, het is zo fucked up. Er wordt gewoon zo slap opgetreden tegen crime, zeker onder minderjarigen. En dat is hier zeker in Washington een grote discussie. Ook met carjackings, waar ook tieners omkomen, omdat er gewoon automobilisten zijn die zich verdedigen en schieten.
Ja.
Er is hier al een ventje van 12 doodgeschoten tijdens een poging tot carjacking. 12 jaar.
Jezus.
En dat was niet zijn eerste carjacking. En dan krijg je een discussie. Waarom loopt zo'n ventje weer op straat rond? Waarom worden tieners die soms 5, 6, 7 carjackings plegen, waarom worden die niet opgesloten? Daar is heel veel discussie over. En trouwens, diezelfde discussie gaat, en dan kom ik weer terug bij die mishandelde agenten in New York. De gastjes die de illegale migranten die deel uitmaakten van de roversbende die daar die agenten mishandelden omdat ze een van hun maatjes wilden arresteren, die werden zonder borg gewoon weer meteen vrijgelaten. En dat is allemaal, heeft dat te maken dat in heel veel democratische staten en steden bijvoorbeeld winkelroven zijn niet geen misdrijf meer, maar een overtreding.
Waarom is dat?
Beats me, maar het is net zoals dat borg vaak wordt afgeschaft omdat het racistisch zou zijn of oneerlijk zou zijn, omdat armlastige mensen dat niet kunnen betalen. En dat zouden de armlastige verdachten zijn, dan vaak weer zwarte verdachten. En dan goed, daar is een hele lobby voor, onder andere in Californië, om dat soort maatregelen die misschien niet altijd even eerlijk waren, maar wel effectief. En die zijn van tafel geveegd. En je ziet daar gewoon de keerzijde van. En die zie ik hier ook in Washington. En het is gewoon niet oké.
Tja. Hebben de experts verwachten die naar aanleiding van deze juryuitspraak dat er vaker ouders verantwoordelijk gesteld gaan worden voor dit soort daden?
Ik mag hopen van wel.
Ja.
Het is voor het eerst dat iemand schuldig is bevonden in ieder geval. En ik hoop dat in ieder geval heel veel mensen achter de oren doet krabben van waar ze mee bezig zijn als ze hun kinderen wapens geven voor hun verjaardag of op andere momenten. Ja, dat is gewoon bizar. Ook dat verschilt weer per staat, hè, wat er wel en niet mag. En los van of het mag, zijn er genoeg ouders die het gewoon doen. En dan houden ze het wapen bijvoorbeeld thuis. Of het gaat om kinderen die formeel geen wapen hebben, maar er wel bij kunnen. Want er vallen heel veel doden ook door, omdat ze bij de wapens van hun ouders kunnen die niet goed zijn opgeborgen. Daar spelen zich ook de nodige drama's onder af. En het zou, even los van de discussie over de wapenverkopen hier, waar je op de een of andere manier nooit uitkomt, omdat heel veel Amerikanen zeggen, ja, maar als er een verbod komt op wapens, dan raakt dat alleen de good guys, want de bad guys die komen toch wel aan wapens, weet je wel. En dan kan ik me niet meer verdedigen.
And the only one who stops a bad guy with a gun is a good guy with a gun.
Ja, precies. Nou ja, ik word altijd moedeloos van dat soort argumenten, maar die schiet hier altijd wortel. Dus ja, het is een beetje in die zin uitzichtloos. En ik hoop dat dit soort vonden ze misschien wel een verschil kan maken.
Nou, wie weet dat dat iets in werking zet. Ik moet vooral denken, net toen ik 15 werd, toen kreeg ik een hele mooie voetbal van mijn ouders. Van mijn verjaardag. Waar ik heel blij mee was, dat weet ik nog.
Ja, als je heel goed bent in voetbal, kan je daar ook iemand heel hard mee raken. Ja, maar goed, dat is een ander verhaal.
Ja, Paul, naar je mediamoment. En nou, met de voetbal meteen een mooi bruggetje zou ik zeggen. Want wat is jouw mediamoment?
Patrick Mahomes en Travis Kelce on NBC's Sunday Night Football. Oh, and yeah, she's here. Taylor is in the house. And we thank you for having us into your house. Mike Tirico, Chris Collinsworth, Melissa Start. Hi Swifties, we'll be with you all night.
Ja, dat is toch wel opmerkelijk. Het is het bericht dat ESPN, Fox en Warner samen een streamingdienst voor sport beginnen. Was hier een vrij klein bericht in de Amerikaanse media, maar niettemin heel belangrijk. Want zo is de vrees of de verwachting, het is maar vanuit welke kant je het benadert. De vraag is, zou dat de nekslag kunnen zijn voor de networks? En de networks zijn natuurlijk, ja, die zijn belangrijk en machtig in Amerika. Maar sport, zo wordt gezegd, sport is eigenlijk de lijm die mm-hmm. abonnementen voor de networks bij elkaar houdt. Deze nieuwe combinatie, die dus een streamingdienst begint, die heeft 55% van de Amerikaanse sportrechten. Dus dat gaat wel om een substantieel deel. En als dat zou wegvallen uit het pakket wat de networks aanbieden. Bij de networks moet je denken aan ABC, CBS, ja. NBC en Fox en HBO. Waarbij wel gezegd moet worden dat een aantal nieuwsvarianten, bijvoorbeeld ABC News of CBS News en NBC News, die kan je weer gewoon wel via de streaming volgen. Maar het meeste zit gewoon achter een decoder. Mm-hmm. Maar sport is dus de drijvende kracht voor Amerikanen om een abonnement daarop op te nemen. Dus dit zou wel eens de macht van de cable networks kunnen breken. En deel van die cable networks is niet alleen vermaak, entertainment, sport of andere zaken, maar ook nieuws. Ja. CNN en Fox News zijn de grote spelers hier. Ja, en dat zou dus ook hun positie kunnen raken.
Dus eigenlijk daarmee, als er geen sport meer op tv is, dan kijkt niemand meer tv. Moeten we het zo zien?
Nou, dan kijkt niemand meer kabel-tv.
Kabel-tv, ja, sorry.
En daar gaat het om. Het is wel goed dat je dat nog even aanstipt. Want er zijn gewoon ook open kanalen. Het grootste open nieuwsnetwerk, dat is ABC World News Tonight. Mm-hmm. Daar kijken gemiddeld 8,1 miljoen mensen naar. Dat vind ik nog wel heel bescheiden, hoor. Als ik dat afzet tegen de kijkcijfers die we in Nederland hebben. Volgens die kijkcijfers, ik ken misschien nog de oudere variant, kijken er 's avonds naar het NOS-journaal tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen. Even ter vergelijking, Fox News, het grootste nieuwsnetwerk in Amerika, heeft primetime gemiddeld 1,7 miljoen kijkers. Dus er is iets geks aan de hand. Is dat met Nederland vergelijkt? Ik denk al heel lang dat die Nederlandse cijfers gewoon niet kloppen. Die zijn gewoon veel, veel te hoog. Of de Amerikaanse cijfers zijn veel te laag. Ja. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat heeft A te maken met dat het nieuws is. Dat is toch nieuws op de kabel is minder populair bij mensen. Zeker ook als je een open variant hebt, zoals ABC World News. Maar dan nog met 8,1 miljoen valt dat ook nog wel mee. Als je kijkt naar de bevolkingsomvang hier, die in de honderden miljoenen loopt. Dus die cijfers zijn bescheiden. Maar het heeft ook te maken dat bijna elke stad en elke regio heeft nog wel zijn lokale nieuwszenders. Ja. Die vreten ook veel kijkers weg. Maar goed, als de sport uit de kabelzenders verdwijnt, zou dat dus wel net, zo is de vrees of de verwachting hier, zou dat net die kabelnetworks over de helling of over de klip kunnen duwen.
Interessante ontwikkelingen in mediawereld. Oké, Paul, we kijken nog even vooruit. Wat kunnen we verwachten volgende week?
Ja, er is allereerst een hoorzitting in die strafzaak rond Trump in Georgia. Mm-hmm. Maar niet meneer Trump wordt gehoord, maar de openbaar aanklager Fannie Willis. Die door een van de medeverdachten van Trump is ontboden om te komen getuigen over haar affaire met een andere door haar ingehuurde aanklager. Ja, dat zal wel weer smullen worden voor...
rode oortjes.
Rode oortjes weer voor de Amerikanen. En het is natuurlijk ook smullen voor de verdediging. Want hoewel dit waarschijnlijk inhoudelijk natuurlijk niets afdoet aan de aanklachten die er liggen, is dit wel een grote beschadiging van het blazoen van de openbaar aanklager. Dan is er een hoorzitting in verband met die startdatum voor de vermoedelijke eerste strafzaak van Trump in New York, waar we het eerder over hadden. En die hoorzitting moet bevestigen of die zaak inderdaad in april kan beginnen. En tot slot is er nog een verkiezing rond de zetel die meneer George Santos in het huis van afgevaardigden heeft opengelaten met zijn smadelijke vertrek.
Dat was ook rode oortjes. Maar dan op een andere manier.
Jongen, dat was vooral diep beschamend wat deze fantast allemaal beweerde te hebben bereikt en gedaan. En ja, democraten dachten daar spekkoper van te zijn. Nu meneer Santos de politiek heeft verlaten. Maar het is met name weer door die grenscrisis is de kans, zo wordt gezegd, is toch wel klein dat de democraten deze zetel krijgen. En zij aasten daar natuurlijk op, omdat zij in het huis van afgevaardigde minderheid hebben. En als zij deze tussentijdse verkiezing de zetel van de Republikein Santos zouden kunnen kapen, zou het gat weer eentje kleiner zijn. Ja. Dat gat is trouwens nog wel aanzienlijk, hoor. Dus 219 voor de Republikeinen en 212 voor de Democraten. Maar ja, elke stem telt.
Ja, nou, zeker met alle dynamieken die daar heersen. Met de rechterflanken en de linkerflanken en alles. Inderdaad, elke zetel telt. En natuurlijk, Paul, niet te vergeten, zondag de Super Bowl. We begonnen ermee, we eindigen ermee. Paul, ik ga jou een goed weekend wensen. Luisteraars, bedankt. Abonneren op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast-app. Doe dat vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Paul, tot volgende week.
Dank, tot volgende week.